Schriftlezing vanmorgen vinden we in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het vijfde hoofdstuk en uit dat vijfde hoofdstuk vers 33 tot en met vers 48. We noemden nu Matteüs 5 als schriftlezing vanaf het 33ste vers tot en met het einde van dat hoofdstuk.
Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult de eed niet breken. Maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik, dat is de Heer Jezus, ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon Gods, nog bij de aarde, omdat zij de voetbank is zijner voeten, nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad van de grote koning, nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Gij hebt gehoord dat gezegd is oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, dat gij de boze niet wederstaat, maar zo wie op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen eenmaal te gaan, gaat met hem twee mijlen. Geef degene die u iets van u bidt en keert u niet af van degene die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik, zeg u, hebt uw vijanden lief. Zegent ze die u vervloeken. Doet wel degene die u haten. En bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Opdat gij moogt zijn kinderen uws vaders die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden. Regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaren niet hetzelfde? En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook de tollenaren niet alzo? Wees dan gij die de volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is.
Geliefde gemeente, u hebt ongetwijfeld wel eens gehoord van Ulrich Zwingli. Bekende reformator die vaak in één adem wordt genoemd met Johannes Calvijn en Maarten Luther. Maar Ulrich Zwingli week op enig moment wel af van de namen die ik net noemde, althans hun overtuigingen. Ulrich Zwingli stond namelijk de volwassendoop voor en wees de kinderdoop af. Later kwam hij daarop terug, maar lange tijd propageerde hij alleen de volwassendoop en verwierp hij de kinderdoop. Hij kreeg een aantal volgelingen in de personen van de wederdopers. Ja, zo zouden ze zichzelf nooit noemen, want wederdopen betekent opnieuw dopen. Nee, zo zagen zij het niet. Ze lieten zich als volwassenen dopen en die doop die eerder plaatsgevonden had, was niet een echte doop, die gold niet. Daarom spraken ze ook niet van wederdopen, opnieuw dopen, want dat veronderstelt een eerdere doop. Nee, zij noemden zichzelf de doopsgezinde. Ook van hen hebt u wellicht gehoord. En deze mensen stonden niet alleen de volwassendoop voor, uitsluitende volwassendoop. Ze hadden ook andere denkbeelden. Ze dachten dat er een vrederijk op de aarde zou komen, een vrederijk van 1000 jaar. Een vrederijk dat leek op het paradijs zoals Adam en Eva daarin hebben geleefd. En ja, Adam en Eva droegen geen kleren, dus waarom zou je dan ook nog langer kleren dragen? En daarom gebeurde het, het is echt waar gemeente, dat velen hun kleren aflegden, naakt door het leven gingen. Ze hebben uiteindelijk Europa overspoeld en zijn uiteindelijk naar Duitsland afgereisd, naar de plaats Münster. Daar woonde in de 16e eeuw Jan Beukels. Jan Beukels die ook wel Jan van Leiden wordt genoemd, omdat hij geboren is in Leiden. En deze Jan Beukels was een radicale wederdoper. Hij stond ook een vrederijk voor. Hij voerde de doodstraf in. Op alle 10 geboden stond de doodstraf. Hij had maar liefst 17 vrouwen. Hij was tegen het dragen van wapens, ook tegen het bekleden van een ambt van de overheid. Ja, hij stond een vrederijk voor, waar alles als het ware rust en vrede ademde en het hemels Jeruzalem daar een plek kon krijgen. Maar dan niet Jeruzalem in Israël, nee, dat Jeruzalem, wat hij op het oog had, dat zou zich vestigen in Münster, in Duitsland. Maar uiteindelijk, en wanneer u de kerkgeschiedenis kent, dan weet u het, dat de bisschop in Rome het niet langer tolereerde. Die heeft Jan Beukels, Jan van Leiden, gevangen genomen. Hij is gemarteld en gefolterd op het plein in Münster. En ik zal het verder niet te expliciet maken vanmorgen, voor de kinderen, maar wanneer u in Münster zou zijn en u zou die stad bezoeken en u komt langs de Lambertikerk in Münster, dan kunt u daar nog 2 kooien zien hangen aan de torens van die kerk. 2 kooien die nog herinneren aan het sterven van Jan van Leiden, van Jan Beukels. Waarom deze lange inleiding? We komen toch niet naar de kerk vanmorgen voor een les in geschiedenis? 16e eeuw ligt al ver achter ons. Waarom moeten we het hebben over de wederdopers? Wij zijn toch christelijke gereformeerden met elkaar? Waarom moet dan hier zo uitvoerig bij stil worden gestaan? Wel gemeend om deze reden, dat namelijk de wederdopers en hun stroming en hun leer de achtergrond vormen van de zondagsafdeling waar we vanmorgen bij stilstaan. En ik hoop ook dat we merken dat ook deze zondagsafdeling, net zoals de rest van de catechismus, helemaal niets aan actualiteit heeft ingeboord. Maar dat het er nog steeds toe doet. Zondag 37, we willen het met elkaar gaan lezen en we proberen dat bij het licht van Gods woord vanmorgen ook te overdenken. Vraag en antwoord 101, lezen we met elkaar. Maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood voddert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en desnaast een heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Vraag en antwoord 102. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eedzweren? Nee, want een rechte eedzweren is God aanroepen, dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven, en mij straffen, indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Ik schrijf vanmorgen als thema boven de verkondiging onder ede. Daar moet u niet denken aan plaatsen als Bennekom en Wageningen die onder ede liggen. Nee, onder ede, dan bedoel ik iets wat verklaard wordt onder eed. Daar komen we straks nog wel op terug. Onder ede. 2 gedachten. Allereerst zweren. Dan staan we stil bij vraag en antwoord 101 en 102. Zweren. Maar wij willen vanmorgen besluiten met zwijgen. Want we hopen, als de Heere ons het geeft, vanmorgen niet te eindigen met de catechismus en met het eedzweren, maar we hopen te eindigen met de persoon van Christus. En hij heeft gezwegen. Zweren en zwijgen, dat alles onder het thema, onder ede. Het is voor de 2e keer dat we stilstaan bij het 3e gebod. Eerst hebben we daar uitvoerig bij stilgestaan in zondag 36. En nu vraagt de Heidelberger opnieuw aandacht voor het misbruik van Gods naam in het licht van het zweren van een eed. En daarom klinkt ook de vraag, mag men ook godzaliglijk bij de naam van God, Gods naam, zijn heilige naam, een eed zweren? Zweren, het werkwoord zweren komt van het Hebreeuwse woord dat eigenlijk 7 in zich heeft. Het getal 7. En we mogen het zelfs zo vertalen vanuit het Hebreeuws dat wanneer het gaat om zweren, dat het gaat om zich zevenen. Zich zevenen. En wanneer het gaat om het getal 7, dan weten wij dat dat een heilig getal is, het getal van de volheid, een getal dat in de Bijbel altijd een bijzondere, belangrijke betekenis heeft. Mag dat dan eigenlijk wel? Dat je zweert, dat je Gods naam op de lippen neemt en dat je jezelf zevent, om het in het Hebreeuws te zeggen? Kan dat eigenlijk wel? Nu, de wederdopers die ik net noemde, zeiden het heel duidelijk, dat mag niet. De wederdopers verwierpen ook het eedzweren, met al dat andere wat ze verwierpen. En wanneer wij Gods woord lezen, dan zouden wij ook menen te kunnen zeggen op grond van Gods woord, dat het niet mag, dat eedzweren. Want wat zegt de Heer Jezus in ons gedeelte? We hebben het net als schriftlezing bewust gelezen met elkaar. Heel duidelijk, vers 34, zweert ganselijk niet. Nog bij de hemel, omdat hij is de troon Gods. Nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank van zijn voeten. Nog bij Jeruzalem, omdat ze is de stad van de grote koning. Nog bij uw hoofd zult u zweren. Duidelijke taal. Zweert, ganselijk, zweer, helemaal niet. Maar wat zegt ons leerboek? Wat zegt de Heidelberger vanmorgen? Mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Ja. De Heidelberger antwoordt bevestigend. In welke gevallen mag dat dan? Dan volgen we het leerboek als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert. Eerst dat laatste. De overheid kan het vorderen. Maar we kunnen als land en volk ook in een situatie terechtkomen van chaos, van oorlog, waarbij er misschien helemaal geen sprake meer is van een overheid. En ook dan kan een eed gevorderd worden. Op basis van betrouwbaarheid. Het vragen van betrouwbaarheid. Maar het eerste wat de Heidelberger dus zegt, is dat de overheid dat van haar onderdanen mag vragen. Wat gebeurt er dan wanneer er een eed gezworen wordt, wanneer de overheid dat vraagt? Dan wordt er een eed gezworen en daarmee, zo zegt het leerboek, wordt trouw en waarheid bevestigd. Trouw, waarheid. Nu laten we het maar concreet maken. Het is vanmorgen een leerdienst, omdat we vanmiddag stil willen staan bij de stof waar we ook de preekbespreking op zullen toepassen. We hebben in Nederland verschillende vormen van eden. Degenen die geneeskunde hebben gestudeerd, die medisch beroep uitoefenen, hebben vaak een eed afgelegd, de eed van Hippocrates. Maar het gaat me nu even om twee andere eden. Allereerst de eed van trouw en de eed van waarheid. Allereerst de eed van trouw, dat wordt hier genoemd. De eed van trouw mag een overheid vorderen van degene die in het werk treden bij de overheid. Die in dienst komen van de overheid. We kunnen denken aan de koning, jongens en meisjes. We kunnen denken aan een burgemeester. Maar ook politiemensen of mensen van defensie moeten op enig moment een eed afleggen. Gaat de hand omhoog, vingers in de lucht, niet zo. Zoals we dat vaak zien bij Winston Churchill op een afbeelding. Niet een V-teken, nee. Twee vingers in de lucht tegen elkaar aan. Ze wijzen omhoog, kinderen. Ze wijzen als het ware naar boven. Twee vingers die als het ware wil zeggen, God weet ervan en ik weet ervan. En dan klinkt de formule, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God, daar wordt naar gewezen, almachtig. Ja, wat er ook wel gebeurt, is dat mensen zeggen, nee, die naam van God nemen we niet op de lippen. Nee, wij zweren niet bij God, wij zeggen dan, dat verklaar en beloof ik. Horen jullie kinderen het verschil? Zo waarlijk helpen mij God, almachtig, dat verklaar en beloof ik. Hoor je het verschil? Wanneer de eed geschoren wordt bij de Heere, dan wordt naar God verwezen en wordt eigenlijk gezegd, ik kan het niet, Heere. Wat ik in dit ambt moet uitoefenen, wat die plicht van mij zal vragen, kan ik nooit in eigen kracht, daar heb ik uw hulp bij nodig. Help mij toch alstublieft, zo waarlijk helpen mij God almachtig daarbij. Maar wanneer we zeggen dat verklaar en beloof ik, dan ligt toch alles in de mens. Dan draag ik zelf dat volle gewicht. Wat een verschraling. Wat arm. Om nog maar te zwijgen over het feit dat sommigen ook een eed zweren in de naam van Allah. De eed van trouw. Maar er is ook een eed van waarheid. Daar wijst de catechismus ook op. Wat is dat voor eed? Waar wordt die afgelegd? Die wordt over het algemeen afgelegd in de rechtbank. Moeten boeven die eed afleggen? Moet een boef zeggen, dit is de waarheid wat ik zal spreken? Nee, een boef, een verdachte hoeft in Nederland niet de waarheid te spreken. Een verdachte mag zich altijd beroepen op zijn zwijgrecht. Een verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Die hoeft dus in principe niet de waarheid te spreken. Van wie wordt dan wel een eed van waarheid geëist? Van een getuige. Die moet optreden in de rechtbank als getuige. Die zegt, dit heb ik gezien en dat heb ik gehoord. En die legt dan onder ede die verklaring af. En wanneer dan uiteindelijk dat de waarheid niet blijkt te zijn en het is toch onder ede afgelegd, dan maakt zo iemand zich schuldig aan mijn eed. U kent die term wel. De eed van trouw, de eed van waarheid. De overheid kan het van ons eisen en ook de rechtbank kan het van u vragen. En nu gaan we van de rechtbank op aarde naar de rechtbank in de hemel. Nu gaan we proberen in de weegschaal van de Here wat we nu hebben gezegd te wegen. Want de overheid of de nood of een rechtbank kan die eed vorderen. Dat is dus nodig in bepaalde omstandigheden. Soms moet het zelfs gevraagd worden, geëist worden. Waarom, gemeente? Waarom is dat nodig? Nu, bij het licht van de hemel en in het licht van de Here, dan moeten we terug naar het paradijs. Ook vanmorgen. Want in het paradijs hoefde geen eed te worden gezworen. Hoefde geen eed te worden afgelegd. Daar zie ik Adam en Eva volmaakt en recht tegenover elkaar staan. Ze kunnen elkaar volkomen als mensen in de ogen kijken. Ze kunnen zelfs met eerbied gesproken God recht aankijken. Alles is volstrekt harmonieus. Alles ligt vlak. Het is de staat van de rechtheid. Ze staan recht voor God, recht voor elkaar. Maar wie komt eraan, jongens en meisjes? De duivel. Hoe wordt hij genoemd door de Heer Jezus in Johannes 8? De vader van de leugen. Daar komt de vader van de leugen, de duivel. En komt hij dan in de vorm van een ram met grote horens? Of komt hij misschien als een grote rode draak? Of komt hij in de gedaante van een zwarte engel met vurige ogen? Nee, de duivel komt in de gedaante van, dat weten jullie wel, in de gedaante van een slang. Nu zijn jullie misschien wel bang voor een slang en jullie ouders griezelen misschien wel van een slang. Maar een slang was in de tijd van Adam en Eva een onschuldig dier. Hij was wel listig, maar hij was in die tijd nog niet gevaarlijk. En dan bedient de duivel zich dus, en dat is ook belangrijk om te noemen vanmorgen, die bedient zich dus van een vermomming. En dan gaat hij spreken tot Eva en wat zegt hij dan tegen Eva? U mag zeker van geen enkele boom eten in deze hof. Gaat hij de waarheid verdraaien? Voelt u? Voelen jullie? U mag zeker van geen enkele boom eten in deze hof. Je mag zeker van geen enkele boom eten. Je mag zeker helemaal niets van de Here. Zegt de duivel nog, ook tegen jullie, jonge mensen. Je mag zeker helemaal niets van de Here. Als je de Here dient, dan denk je misschien ook wel. Mag je helemaal niets meer? Kun je net zo goed in een klooster gaan wonen? Dan mag je niks meer en dan moet je vooral op het andere gebied weer heel veel. Je mag zeker van geen enkele boom eten. Dan begint de duivel te liegen en te bedriegen, de waarheid om te draaien. En wat gebeurt er? We weten wat er is gebeurd wanneer we grootgebracht zijn met de Bijbel. Adam en Eva vallen en ze vallen uit de staat van de rechtheid. Ze staan niet meer oprecht voor elkaar. Ze staan ook niet meer oprecht ten opzichte van de Heere. Daar ligt de oorzaak van het feit dat een eed gevraagd moet worden in bepaalde gevallen. Maar gemeente, wanneer de Heilige Geest nu in ons leven gaat werken, dan worden wij ontdekt aan het feit dat wij van nature huichelachtig zijn. Zelfs na ontvangen genade dragen wij nog zo vaak een masker voor elkaar. Wij allemaal. Niemand uitgezonderd vanmorgen. Ik ook niet. Hoe vaak, en leg uw leven er maar naast, doen we ons niet beter voor dan dat we zijn? Hoe vaak hebben we een ander belang op het oog dan dat we als het ware laten zien? Hoe vaak hebben onze woorden niet een dubbele bodem? En hoe vaak zijn we onoprecht in alles wat we denken, zeggen of doen? En toch, wanneer de Heilige Geest in ons leven komt, dan komt er in het leven van Gods kerk toch iets waarbij een kind van de Heere gaat zeggen tegen de Heere: Heere, beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Heere, doorgrond toch dat hart. Ken mij toch. Ja, doorgrond het en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me toch op de eeuwige weg. En wanneer de Heilige Geest dan door gaat werken in ons leven, dan gebeurt het zelfs zo dat alle schuilhoeken van het hart worden blootgelegd en opengelegd. En dan gaat een kind van de Heere met David bidden: Heere, reinig mij toch van mijn verborgen zonde. Zelfs die zonde die een ander niet ziet. Nu, die vraag stellen we elkaar ook maar in het licht van deze catechismus. Is dit werk in uw leven begonnen? Heeft de Heilige Geest dit werk in uw leven gedaan? Dat de Heer inderdaad liet zien wat er in uw hart leeft, wat er in uw hart huist, wat er in uw hart woont. Als dat nog niet is gebeurd, dan mag ik nog wijzen op dat wonder dat we enkele weken geleden hebben overdacht. De Heilige Geest is in ruime, overvloedige mate uitgestort. Weet u het nog? 3000 bekeringen. En die Heilige Geest verscheen onder tekenen van vlammen. Dat weet u ook nog wel. En wat doet een vlammetje, kinderen? Een vlam verlicht. Zorgt voor licht. Een vlam brengt licht in een duistere ruimte. Gemeente, kniel maar voor de Heere neer en vraag toch of het werk van Gods Geest als een vlam mag gaan dienen in uw hart, zodat ook dat vlammetje uw duistere hart mag verlichten, opdat we daadwerkelijk mogen zien wie wij geworden zijn voor de Heere en wie wij zijn voor de Heilige God. Als dat werk gebeurt, dan noemt de Bijbel Gods kinderen oprechten. Ik noem maar één voorbeeld, het Hooglied: de oprechten zullen u lief hebben. Dan wordt een kind van de Heere ten diepste oprecht. Zo voelen ze zich niet, maar voor de Heere zijn ze het wel, oprecht. Ja, wat gebeurt er dan? Dat lees ik ook in de Heidelberger. Dan gaat zo iemand tot Gods eer en tot des naasten heil leven. Wanneer een eed op een rechte manier wordt afgelegd, in de weegschaal van de Heere wordt gewogen en ook recht wordt bevonden, dan is dat tot Gods eer en des naasten heil. En ik heb gedacht, met welk voorbeeld kunnen we dat duidelijk maken, ook voor de jongeren en de kinderen in de kerk. Nou, denk opnieuw maar aan een verdachte in de verhoorkamer. Misschien heeft hij wel iemand om het leven gebracht. En zoals we het heel vaak lezen, dan wordt zo'n lichaam verborgen. Nu, beeld ons even in, gemeente. Het is een expliciet voorbeeld, dat besef ik me, maar laat het wel duidelijk zijn vanmorgen. Wanneer dan zo'n verdachte zwijgt in alle toonaarden? Hij wil niet zeggen dat hij het heeft gedaan, hij wil ook niet zeggen waar hij het lichaam heeft geborgen. Wat doet dat voor, ja, wat doet dat voor de familie? Wat is dat voor de familie? Niet te weten wat er is gebeurd met hun geliefde. Zelfs niet te kunnen rouwen. Maar wanneer een verdachte dan uiteindelijk gaat spreken, ja, dan hopen we dat dat tot eer van de Heere mag zijn. Maar dat is uiteindelijk ook tot heil van de naaste. Dan komt er duidelijkheid voor de familie. En nee, daarmee hebben ze hun geliefde niet terug. De rouw blijft, het verdriet en de pijn blijven. Maar op een bepaalde manier wordt het toch recht gedaan. Ook aan de familie, op een bepaalde manier. U voelt dat wel met me mee, hoop ik vanmorgen. En wordt er ook in het licht van de Heere tot op zekere hoogte recht gedaan. Wanneer een verdachte zegt, ik ben schuldig, ik heb het gedaan. Ik had het niet moeten doen, maar ik heb het gedaan. Ik vraag vergeving. Ook soms, in bepaalde gevallen, aan de nabestaanden. Waarom dan? Ja, dat zeggen de opstellers ook, want zulke eedzweren is in Gods woord gegrond. Ik wil enkele voorbeelden noemen, gemeente. Voordat ik dat ga doen, is het goed om ons te beseffen hoe wij de Bijbel moeten lezen. Die les kunnen we vanmorgen ook ter harte nemen. Want wanneer we Matteüs 5 met elkaar lezen, en de woorden die ik net heb voorgelezen, dan lijkt het heel duidelijk, er mag geen eed gezworen worden. Klaar, helder. Wordt verboden. En wanneer we nu met deze woorden aan de haal zouden gaan en alleen maar nadruk leggen op deze woorden, dan gaan we in het spoor van de wederdopers. En om die reden zeggen wij ook wel eens, iedere ketter heeft zijn eigen letter. Wanneer we de Bijbel lezen, dan moeten we altijd een tekst lezen in het verband van de pericoop. De pericoop in het verband van een Bijbelboek of een hoofdstuk uit het Bijbelboek. Dat Bijbelboek vervolgens in het raamwerk van de hele schrift, altijd in het verband. Dan laten we dat vanmorgen ook maar doen. Matteüs 5 laten we recht overeind. Kom ik zo nog op terug. Maar laten we dan ook die andere woorden erbij nemen. Deuteronomium 6, vers 13. Gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen. En gij zult bij zijn naam zweren. Met deze woorden wordt niet bedoeld, gemeente, dat wij moeten zweren, maar hier wordt bedoeld dat wanneer we zweren, dat we dat dan moeten doen in de naam van God. Dus als er gezworen moet worden, als dat moet gebeuren, dan moet het gebeuren in de naam van de Heere. Dat wil dit gebod zeggen. Ik lees ook met u Deuteronomium 10, vers 20. De Heere uw God zult gij vrezen, hem zult gij dienen en hem zult gij aanhangen en bij zijn naam zweren. Hebt u het opnieuw? Ik lees het niet voor, maar u zou ook nog andere delen erbij kunnen nemen. Catechismus wijst ook nog naar Jesaja 48 vers 1, verwijst ook in het Nieuwe Testament naar Hebreeën 6 vers 16. U kunt die tekstverzen voor uzelf opzoeken. Maar we lezen hier heel duidelijk in deze teksten dat er wel degelijk gezworen wordt en dat bij de naam van God. En daar klinkt zelfs een gebod bij dat eedzweren. Het is in Gods woord gegrond. Dat niet alleen. Het is ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament in gebruik geweest. De heiligen in het Oude en Nieuwe Testament hebben ook gezworen. Waren dat echte heiligen, die nooit zonde deden? Nee, dat wordt niet bedoeld. Als het gaat om heiligen, dan gaat het om hen die rechtvaardig voor God gerekend worden door genade. Niet heilig in zichzelf. Ze zijn net zo onwaarachtig als de mensen die we net hebben getekend. Nee, het gaat hier om degenen die genade hebben leren kennen in hun leven. Heiligen uit het Oude en Nieuwe Testament, zij die de Heere dienden, zij hebben ook gezworen. Denk maar even aan Abraham, die op enig moment ook zijn hand opheft. Toen, in het Oude Testament, heel diep in het Oude Testament, hief men al een hand op bij het eedzweren. Abraham, die op enig moment vraagt om de hand van zijn knecht, om door zijn heup te leggen en te zweren dat die knecht toch vooral niet een Canaanitische vrouw zal zoeken, maar een vrouw uit zijn eigen geslacht voor zijn zoon. We kunnen ook denken aan Jacob die Jozef laat zweren om vooral zijn beenderen na het sterven niet te begraven in Egypte. Ik wil ook de naam van Rut noemen, die ook zweert ten opzichte van Naomi dat ze haar zal blijven volgen. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Nieuwe Testament? Paulus. U kunt tekstverwijzingen vinden aan het slot van de catechismusafdeling die we overdenken. Teksten uit Korinthe, teksten uit Romeinen. Ook Paulus heeft verschillende keren gezworen. Het mag duidelijk zijn, gemeente, dat er ook een christelijke eed gezworen kan worden. Dat er ook bij de naam van de Here een eed afgelegd mag worden. We gaan naar vraag en antwoord 102. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Deze vraag heeft een andere achtergrond. U weet wellicht dat Joden heel voorzichtig zijn in het uitspreken van de naam van de Here. Zelfs zo voorzichtig dat ze eigenlijk de naam van de Here niet op hun lippen nemen. Ze spreken wel eens van Adonai of Hashem, de naam. Ze spreken ook wel van de eeuwige. Ze noemen niet de naam van God. En dat zorgde ervoor dat wanneer de Joden een eed aflegden, dat ze dat niet wilden doen bij de naam van de Here, maar dat ze dat bij allemaal andere zaken gingen doen. Om toch maar een eed te kunnen zweren en daarbij de naam van de Here niet te misbruiken. Dus wat gingen ze doen? Ze zwoeren bij de stad Jeruzalem. Ze zwoeren bij de hemel. Ze zwoerden bij hun hoofd. Jeruzalem. Hoofd. Hemel. Die woorden hebben we net gelezen. Toch in Mattheüs 5. Wat zei de Heer Jezus ook alweer? Zweert ganselijk niet nog bij de hemel, daar hebt u het. Niet bij de aarde, niet bij uw hoofd, vers 36. Niet bij Jeruzalem, vers 35. Dit is de achtergrond van de woorden van Christus. Als Christus zegt, zweert ganselijk niet, want de Joden maakten er misbruik van. Als ik het heel plat mag slaan vanmorgen, zij zwoeren bij van alles en nog wat. En daarom zegt de Heer Jezus heel strikt, zweert ganselijk niet, want u misbruikt die eed. U zweert bij van alles en nog wat, maar doe dat niet. Mag men ook bij de heiligen of andere schepselen een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven. God is de allerhoogste rechter. In hem is geen onrecht. Het onrecht is in hem nooit gevonden, zegt de dichter van 92. Psalmdichter van Psalm 111 zegt dat zijn werken trouw en waarheid zijn. Hij is ook, in die woorden, daar mochten we deze dienst mee beginnen, hij is ook de getrouwe getuige. Hij is oprecht, ook in datgene wat hij getuigt. Christus is de getrouwe getuige. Hij is daarmee, geliefde gemeente, de hoogste instantie. Wanneer wij het niet eens zijn met een vonnis van de rechtbank, dan kunnen we in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Uiteindelijk kunnen we in cassatie gaan bij de Hoge Raad, maar daarna houdt het op. Maar boven het gerechtshof en boven de Hoge Raad uit stijgt de heilige rechter in de hemel, de getrouwe getuige. En in het licht van hem moeten we ook de eed wegen. En in het licht van hem moeten we het zeggen. Hij is de enige voor wie wij ten diepste staan wanneer wij een eed afleggen. En daarom is het ook zo dat hij mij zou mogen straffen, zo belijden de opstellers, wanneer ik een valse eed afleg. Dus wanneer het hier gaat over de eer die aan geen schepsel toebehoort, gaat het niet over de eer om een eed af te leggen, dan gaat het over de eer die iemand heeft om een ander te mogen straffen. En dat mag ten diepste de Heer alleen. Waarbij mijn eed mag ook een rechter dat vorderen. Mag ook een rechter daar een vonnis over uitspreken. We gaan onze eerste gedachte besluiten met een enkele toepassing. Ik hoop dat we met elkaar hebben gezien dat eedzweren, een eed uitspreken, een gewichtige zaak is. Omdat het als het recht ligt gebeurt voor het aangezicht van de heilige God in de hemel en de getrouwe getuigen. En daarom, oudere jongeren, wees voorzichtig met woorden die we gebruiken. Zeg nooit, dat zweer ik je. Zeg nooit, wedde dat. Gebruik nooit woorden om andere woorden kracht bij te zetten op deze manier. Daar is een eed, daar is zweren veel te gewichtig voor. Niet doen, niet nodig. Nee, dan moeten we Christus bijvallen. Laat uw ja, ja zijn en laat jouw nee, nee zijn. Dat hoort genoeg te zijn. Geen krachtige uitdrukkingen over zweren en over wedden of welke onderstreping dan ook. Laat in het licht van deze zondagsafdeling onze woorden toch ook recht gewogen worden, gemeente. Zweren. We besluiten het leerboek en we gaan in onze tweede gedachte letten op zwijgen. Wil vanmorgen eindigen met de persoon van Christus en ik hoop ook dat we vanmorgen mogen eindigen in Christus. Want wanneer we kijken naar de persoon van de Heer Jezus, dan zien wij dat er over zijn hele leven als het ware een deken ligt van list en bedrog, van onwaarachtigheid. Dat gebeurde al. Dat werd al duidelijk toen Christus nog niet geboren was. Toen Maria met een dikke buik door de straten van Nazareth ging, hebben ze haar ongetwijfeld nagewezen. Kijk, daar gaat die ongetrouwde vrouw met haar ongeboren kind. Toen de Heer Jezus geboren werd, duurde het niet lang of koning Herodes bediende zich van een leugen. Waar is de geboren koning der Joden? Opdat ik ook voor hem neer kan knielen. Het was een leugen, of niet? Toen Christus zijn omwandelingen en rondwandeling deed over de aarde, is hij altijd achtervolgd door de fariseeën. Wat deden die? Strikvragen stellen. List en bedrog zaaien. Christus heeft het gezegd, jullie zijn witgepleisterde graven. Je bent niet oprecht. Je ziet er wel mooi uit aan de buitenkant, als een wit graf, blinkend in de zon, maar van binnen deug je niet. Ben je zwart als de aarde. Witgepleisterde graven heeft hij ze genoemd. Toen de nacht inviel in het leven van de Heere Jezus, is hij gevangen genomen, gebonden en geleid voor Annas, de hoge priester. Uiteindelijk kwam hij in het daadwerkelijke verhoor terecht bij Caiaphas, de hoge priester. Wat gebeurde daar, ouderen en jongeren? Wat zei Caiaphas daar? In die verhoorkamer? Ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt, of ge de Christus zijt of niet. Ik bezweer het u. En wat zei de Heer Jezus toen? Gij hebt het gezegd. Christus heeft zelfs een eed gezworen. Ik ben het. En op datzelfde ogenblik ging er ook een hand in de lucht bij het kolenvuur. Petrus. Ik ken de mens niet. Waarlijk, ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Voelt u? Toen is Christus zwijgend de dood ingegaan. Hij heeft niet gezegd, nu roep ik bliksem af uit de hemel. Hij heeft niet gezegd, nu storm ik jullie allemaal weg voor mijn aangezicht. Hij heeft niet gezegd, ik ben de Zoon van God en nu reken ik met jullie allemaal af. Nee, als een lam is hij zwijgend zijn lijdensweg gegaan, tot in de dood. En zelfs na de opstanding werd hij als het ware nog achtervolgd door een leugen. Door list en bedrog. Want wat werd er gezegd, jongens en meisjes? Ach, de discipelen hebben zijn lichaam weggenomen. Hij is niet echt opgestaan hoor. En het is door zijn volbrachte werk, gemeente, dat deze getrouwe getuige de dood is ingegaan. Dat vanmorgen mensen met een onwaarachtig, oneerlijk en onoprecht hart, ook na ontvangen genade, dat ze mogen schuilen bij Christus, dat ze mogen schuilen bij Hem, die het heeft gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Nu gemeente, we gaan besluiten. Hoeveel verbroken eden liggen er niet in ons leven voor Gods aangezicht? Laat ik maar beginnen met alle ambtelijke eden die we hebben afgelegd, broeders. Dat we onze ambt en plicht zullen vervullen, zoals God het van ons vraagt. Ik denk dat we eerlijk moeten belijden. Die eed kunnen we niet houden en hebben we ten diepste ook nooit gehouden. Wanneer we hier geliefde ouders en grootouders hebben gestaan met onze kinderen bij het doopvond en hebben beloofd dat we de Heere zullen eren in onze opvoeding. Dat we onze kinderen groot zullen brengen, zoals Hij dat van ons vraagt, is niet een verbroken eed, is niet een gebroken belofte. Komen we daarin niet veel tekort? Alles tekort. Wanneer we belijdenis mochten doen en hebben beloofd dat we ons leven met goede werken zullen versieren, ouderen in de gemeente, hebben we ons leven met goede werken versierd? We moeten toch eerlijk bekennen bij het licht van de Heere dat we ook daarin alles tekort gekomen zijn, of niet? En wanneer we in het huwelijk getreden zijn en we hebben beloofd dat we elkaar daadwerkelijk met liefde en trouw zullen bejegenen tot de dood ons scheidt, gemeente, ga uw gedachtenwereld eens belangs. Ik vraag verder niet. Ik vraag alleen maar, ga uw gedachtenwereld eens belangs. Ben je dan trouw geweest? Altijd? Maar vanmorgen mag ik u prediken. De Heere in de hemel. En Hij zweert ook vanmorgen. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar zo waarachtig ik leef, Hij zweert bij zichzelf. Zo waarachtig ik leef, spreekt de Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar hierin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren en leven. Ja, dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren niet meer over de aarde zouden gaan. Zo heb ik gezworen dat ik nooit meer op u toornen, nooit meer op u schelden zal. God zweert een eed. En als we achter hem mogen schuilen, dan zal eenmaal het hemels Jeruzalem neerdalen uit de hemel. En dan mogen we eenmaal dat Jeruzalem binnengaan, waar alles van de vrede bloeit. Nee, dat Jeruzalem komt niet van beneden. Wij maken ons er met een Jantje van Leiden vanaf. Dat koninkrijk kunnen wij niet vestigen. Niet in Münster, niet in Amsterdam, ook niet in Sliedrecht. Dat koninkrijk komt niet van onderop. Dat koninkrijk, die hemelse stad, komt als een bruid versierd uit de hemel. En daar mag het lam, de getrouwe getuige, voor eeuwig groot gemaakt worden. Hem mag voor eeuwig de lof worden toegezongen, zonder dubbele bodem, zonder bijbedoelingen, maar oprecht, tot zijn eer, die het gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven, ja, het eeuwige leven. Amen.